Goedemorgen gemeente. Ik moet beginnen vanmorgen om iets te bekennen aan jullie. Een paar weken geleden hebben Annemarie en ik een akkefietje gehad. Een conflictje. We hebben een kleine ruzie gehad. En wat er gebeurde was dat ik iets had verwacht van Annemarie dat zij zou gaan doen. Maar die verwachting was eigenlijk helemaal niet reëel. En ze had het dan ook helemaal niet gedaan. En ik was geïrriteerd. Ik was gefrustreerd. En ik was eigenlijk gewoon heel erg boos geworden. En in die boosheid had ik dingen gezegd tegen Annemarie die ik helemaal niet meende. En die ik helemaal niet had mogen zeggen. Maar waar ik haar pijn mee heb gedaan. Ik was uitgevallen tegen haar. En we gingen boos uit elkaar. Tenminste, ik was boos en Annemarie was verdrietig achtergebleven. En toen ik alleen was, toen ging ik daar natuurlijk over nadenken. Eerst moest ik nog even die boosheid verwerken die ik had. En na verloop van tijd dan kalmeerde ik een beetje. En toen ging ik nadenken over wat er nou gebeurd was. Wat ik gezegd had, wat er. En ik begon me langzamerhand steeds meer te beseffen dat eigenlijk degene was die een fout had gemaakt. Ik was onterecht boos geworden. En ik voelde me daar ontzettend schuldig over natuurlijk. En ik merkte bij mezelf, des te langer ik daarover nadacht en hoe schuldig ik me daar eigenlijk over voelde, dat ik actie moest ondernemen. Dat ik naar Annemarie toe moest gaan om het goed te maken. Nou, de uren daarna liepen we een beetje langs elkaar heen. Er was daar niet echt de gelegenheid voor. En toen Sofie op bed lag en we samen op de bank zaten, toen zei ik tegen Annemarie, ik wil graag terugkomen op wat er gebeurd is of wat ik gezegd heb. Ik heb een fout gemaakt. Het was niet terecht dat ik boos was geworden. Ik had dat niet mogen doen. En wat ik tegen je gezegd heb was fout. En ik denk dat je er heel veel pijn mee hebt gedaan en het spijt me. Wil je me vergeven? En gelukkig wilde Annemarie me vergeven en dat voelde als een enorme opluchting. Het voelde als een bevrijding. Ik voelde me daarvoor heel erg schuldig. En toen we dat goed gemaakt hadden, merkte ik dat de lucht geklaard was tussen ons. Datgene wat tussen ons instond, dat hadden we uit de weg geruimd. En dat voelde gewoon heel erg goed en het was heel erg fijn. En daarna hebben we nog even gehad over hoe wat het nou eigenlijk zou kunnen gebeuren. En wat heeft het met jou gedaan en wat heeft het met mij gedaan. En het was gewoon heel fijn om het daarover te kunnen hebben met elkaar. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit en of jullie wel eens een ruzietje of een akkefietje of een conflictje in een huwelijk hebben gehad. Misschien niet, maar misschien ook wel. En ik denk dat het wel heel erg herkenbaar is voor iedereen. Dat er wel eens iets speelt tussen jou en iemand anders. Dat je iets zegt, of dat je iets doet, of dat je iets denkt. Of misschien dat je juist iets had moeten doen en wat je niet gedaan had. En dat je daar dan vervolgens schuldig over voelt. En dat je merkt van, ik heb een fout gemaakt. Ik had dit anders moeten doen. Dat schuldgevoel, dat schuldbesef, dat zondebesef. Ik denk en ik hoop eigenlijk dat we dat allemaal wel eens hebben, want we maken natuurlijk allemaal fouten. En vanmorgen wil ik het daarover hebben. Ik wil het hebben over zondebesef, want dat is toch eigenlijk wel heel erg belangrijk. Het liefst praten we niet over zonde en over schuld. Het liefst wijzen we naar de ander en geven we de ander de schuld van de dingen die er gebeuren. Maar het is ook belangrijk dat we naar onszelf kijken. Het is belangrijk dat we soms dat zondebesef, dat schuldbesef hebben. En daar wil ik het vanmorgen over hebben. Het belang van zondebesef in relaties. Daar gaan we vanmorgen naar kijken. En het sluit eigenlijk heel erg mooi aan op bij wat Nikai vanmorgen vertelde. Zondebesef. Besef heeft natuurlijk ermee te maken dat je iets beseft. Je weet iets, je voelt iets. Je bent ervan overtuigd dat iets zo is. Dan besef je iets. Zonde is wat lastiger. Wat is zonde nou eigenlijk precies? Er zijn verschillende meningen over. Maar zoals ik het vanmorgen neer wil zetten, is zonde je doel missen. En je kan bijvoorbeeld aan voetbal denken, dat iemand in een doel schiet, die heeft dan het doel geraakt. Maar je kunt een doel ook missen. Je kunt net naast het doel schieten, je kunt op de lat schieten of op de paal schieten. Maar dat is niet wat zonde is. Zonde is veel meer echt naast schieten. Echt je doel volledig missen. Over de zijlijn schieten. Of misschien wel een eigen doelpunt maken. Dat is wat zonde is. En als zonde dan is je doel missen, wat is dan je doel? Wat is je doel? Wat je mist. Nou, Jezus zegt daar iets over. En ook daar kun je weer verschillende insteken in hebben. Maar wat voor mij altijd heel erg een leidraad is, wat Jezus zegt in Matteüs 22. De fariseeën vragen aan hem in vers 36. Wat is het grote gebod van de wet? En Jezus zegt dan in de versen daarna. Heb de Heere God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. Het liefhebben van God, van jezelf en van de ander. Dat is ons doel, of dat is een doel. En op het moment dat wij daar iets verkeerd in doen, dat wij daarin tekort schieten, dan zou je dat kunnen zien als zonde. En zo wil ik het vanmorgen neerzetten. Zonde beseft dat je beseft dat je tekort schiet in de relaties met God, met jezelf en met die ander. En dat heeft vaak te maken met wat we zeggen. Dat heeft vaak te maken met wat we doen. En soms zelfs te maken met wat we denken. Als je de bergreden leest en wat Jezus erover zegt, dan zet hij het soms zelfs zo scherp neer dat zelfs de verkeerde gedachten over iemand anders zelfs al zonde kunnen zijn. En soms is het dat we iets niet doen wat we wel hadden moeten doen. Dat we voor iemand zorg dragen of dat we naar iemand omkijken. En als we dat dan niet doen, terwijl we weten dat we dat eigenlijk wel hadden moeten doen, dan zou je dat ook kunnen zien als zonde. Nou, als we dan kijken naar die relaties, de relatie met God, met onszelf, met de ander, dan is het goed om daar in die relatie te beseffen dat we daarin fouten maken en dat we daarin zondigen. En als je dan naar de Bijbel kijkt, naar het grote verhaal van de Bijbel, dan begint dat natuurlijk met de schepping. God maakt de schepping en die schepping is goed. En dan maakt hij de mens en die is heel goed. En de mens mag van allerlei mooie dingen doen, maar mogen niet van één boom eten, niet van die ene vrucht eten. En de mens doet dat toch. De mens is ongehoorzaam, de mens zondigt. En wat je dan ziet gebeuren is dat de relatie tussen mens en tussen God, dat die kapot gaat, dat die verbroken wordt. En God moet de mens uit het paradijs sturen. De aanwezigheid van de mens in de aanwezigheid van God is verbroken. Dat is het gevolg van zonde. Er gaat iets tussen mensen instaan en tussen ons en God instaan. En dan is die relatie beschadigd, dan is die relatie kapot gemaakt. En door de Bijbel heen, door dat hele verhaal heen, zie je eigenlijk dat er een soort worsteling is. Tussen mens en God, tussen mensen onderling. Van hoe moeten we daarmee omgaan? Hoe moeten we met elkaar omgaan? Hoe moeten we relatie hebben? En hoe maken we dat dan weer goed? Hoe kunnen wij als zondige mensen, als mensen die fouten maken, toch een relatie met God hebben? En halverwege de Bijbel of halverwege het Oude Testament en het Nieuwe Testament zie je dan dat God met de oplossing komt. Hij stuurt zijn zoon naar deze aarde om voor onze zonden te sterven, waardoor er vergeving voor ons mogelijk is. Dat is niet het einde van het verhaal. Het is niet alleen zo dat we die zonden die we gedaan hebben, dat die vergeven worden, vergeven kunnen worden. Maar dat God ook weer die aanwezigheid, die relatie weer herstelt. God komt in ons wonen door zijn Heilige Geest. Dus die aanwezigheid tussen mensen, God is ook in zekere zin weer hersteld. En ook dat is weer niet het einde van het verhaal, want je ziet dat we als mensen toch nog zondigen. Als we dan in ons eigen leven kijken, zien we dat ook. De Heilige Geest woont in ons, we kunnen weer een relatie met God hebben. Maar toch zie je dat we fouten maken. Ook al ben je christen, soms gaat het gewoon mis en zondigen. En pas aan het einde van het verhaal, aan het einde van de Bijbel, zie je dan dat het helemaal weer goed gaat komen. De zonde, de dood, de duivel zullen uiteindelijk vernietigd worden. En dan zullen we op die nieuwe hemel en de nieuwe aarde weer samen, echt samen met God wonen. En dan is dat verhaaltje weer compleet. Het christelijk geloof gaat dan dus ook eigenlijk niet omdat we een soort perfect leven leiden. Dat zie je soms wel eens, dat hoor je soms wel eens. Van ja, ik wil geen christen worden, want dan moet ik me aan allerlei regeltjes gaan houden. Maar dan begrijp je het christelijk geloof verkeerd. Het christelijk geloof gaat erom dat je ondanks die problemen, ondanks die fouten die we maken, ondanks de zonde die we maken, dat we weer in relatie met God kunnen komen. Dat die dingen ons vergeven kunnen worden. Ondanks alles, dat er genade is. Een mooie Bijbeltekst die daarover gaat, een hele bekende Bijbeltekst die we allemaal wel kennen. En als je die niet kent, wil ik je uitdagen om die echt in je hoofd te printen, is 1 Johannes 1 vers 9. En daar staat, belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Zeggen dat je gezondigd hebt. Belijden dat je gezondigd hebt. En dat betekent niet alleen maar een soort oppervlakkig sorry zeggen. Van ja, sorry God, ik ben een zondig mens. Het gaat veel dieper dan dat. Het gaat om dat je ook durft te zeggen wat je fout hebt gedaan. Zoals Annemarie en ik het goed maakten, of ik het eigenlijk met Annemarie goed maakte, is dat ik ook moest zeggen van, wat ik heb gezegd, had ik niet mogen zeggen. Ik heb je pijn gedaan en dat spijt me. Het benoemen van wat je verkeerd hebt gedaan is daarin heel erg belangrijk. Want anders dreig je een soort oppervlakkige excuses te maken elke keer. En dan ruim je het niet echt op. En dat is ook in onze relatie met God zo. Het is goed om te benoemen wat je verkeerd hebt gedaan. Soms hoor je wel eens dat mensen dan zeggen van ja, maar kan het dan ook gebeuren dat ik vergeet om een bepaalde zonde om die te belijden aan God. Ik denk niet dat we bang hoeven te zijn dat we iets overslaan. Het gaat om een levenshouding. Het gaat om een levensstijl waarin we eigenlijk gewoon ons bewust zijn dat we zondigen. En dat we ons bewust zijn dat we altijd weer terug naar God kunnen gaan. En dat we dat mogen belijden. Dus je hoeft niet bang te zijn van, oh, misschien heb ik iets gedaan en ik ben dat vergeten om te belijden. En nu heb ik een probleem met God. Ik denk niet dat we daar bang over zijn. Dat is helemaal niet zoals ik het ervaar. En ik geloof niet dat dat zo is zoals God in elkaar zit. Maar het is wel goed om daar, ja, misschien zelfs dagelijks bij stil te staan. Ons leven zit allemaal anders in elkaar. En onze stille tijd en onze relatie met God doen we allemaal op een andere manier. Delen we op een andere manier in. En als ik naar bed toe ga, dan slaap ik nooit gelijk. Dan lig ik altijd even stil in bed. En dat is voor mij een moment om even te reflecteren op mijn dag. Te reflecteren op mijn eigen gedrag, op wat goed is gegaan, wat minder goed is gegaan. En dat is voor mij een moment om even stil te staan en naar God toe uit te spreken van wat er mis is gedaan. De dingen die ik gezegd heb, de dingen die ik misschien had kunnen doen, de dingen die ik gedacht had, dat ik die goed maak met God, dat ik die beleid en dat ik dat kan opruimen. En dan mag je weten dat je vergeven bent. Dan mag je weten dat het ook opgeruimd is. Dat God niet meer naar die schuld kijkt, zoals Psalm 32 dat ook zegt, wat Nico net voorlas. Maar dat dat klaar is. Dat je dat mag weten, dat je het mag beseffen. Dat het opgeruimd is en dat het goed is tussen jou en God. En ik denk daarom dat het belangrijk is om dat, daar een levensstijl van te maken. En je moet zelf kijken hoe je dat doet in jouw leven en hoe je dat invult. Maar voor mij werkt om het einde van de dag gewoon even die paar minuten te nemen. Een paar minuten van zelfreflectie. En terugkomen bij God, ondanks alles. Een andere Bijbeltekst die daarover spreekt is Romeinen 3, vers 23. En er staat het volgende. Echt een kerntekst in de Romeinenbrief overigens. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En daarin zie je dat als we zondigen, dat die aanwezigheid van God, dat die relatie verbroken wordt. Maar in vers 24 staat het volgende. En iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen, opdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. En het is allebei waar. Je kunt die twee niet uit elkaar halen. Ze zijn allebei waar. En het is goed om die allebei naast elkaar te laten staan. We zondigen en we mogen vergeven worden. En er is genade. En hoe geweldig is dat? Dat elke keer weer goed mag komen. Zondebesef in onze relatie met God is dus heel erg belangrijk, zodat we dat kunnen opruimen. Maar zondebesef is ook belangrijk in je relatie met jezelf. We zeggen wel eens, je kunt een ander pas lief hebben als je jezelf lief hebt. Nou, ik denk niet dat het helemaal zo zwart-wit is, maar er zit absoluut een kern van waarheid in. Maar ik geloof ook dat het zo is dat je jezelf pas kunt lief hebben als je relatie met God in orde is. Als je weet dat God van jou houdt. Alle drie die relaties, relatie met God, met jezelf en met de ander, die hebben met elkaar te maken. Die hebben invloed op elkaar. En je relatie met God heeft invloed op je zelfbeeld. Dat heeft invloed op hoe je naar jezelf kijkt. En we noemen dat ook wel je identiteit in Christus. Wie ben jij? Hoe zit je in elkaar? Hoe kijkt God naar jou? En hoe kijkt God vooral naar jou door de ogen van Christus? Omdat hij voor onze zonde is gestorven, mogen wij een kind van hem zijn. Zo is hoe hij naar ons kijkt. En het is belangrijk dat wij op dezelfde manier naar onszelf kijken als dat God naar ons kijkt. En als dat niet in orde is, dan zul je zien dat ook je zelfbeeld beschadigd raakt. Ik wil vanmorgen twee extremen benoemen, om het zo maar te zeggen, in dat zelfbeeld. Er kan heel veel mis in gaan, maar ik wil er vanmorgen twee noemen. En dat is een hoog zelfbeeld, of hoogmoed, en het is een laag zelfbeeld. Of minderwaardigheidscomplex noemen we dat ook wel eens. Die twee wil ik vanmorgen benoemen, omdat je daarin dingen mis ziet gaan. Na de basisschool ging ik naar de middelbare school en die heb ik gevolgd op het Driestar College in Gouda. En dat is een school op een reformatorische grondslag, oftewel school van de Zware Kerk. En daar was het zo dat we elke ochtend lazen uit de Statenvertaling. En meisjes mochten alleen maar een rok aan en geen broek. Jongens mochten geen korte broek aan, mochten geen oorbellen, mochten geen lang haar. Het was een strenge school en dat merkte je aan alles. Hoe er gesproken werd, hoe er lesgegeven werd. Ik ervaarde altijd heel erg een cultuur van schuld en van zonde. En je bent niet goed genoeg. En de leraren liepen in zwarte pakken rond soms. Keken heel erg streng naar je. En als je iets gedaan had, dan hadden ze dat belerende vingertje hadden ze vaak. En er lag gewoon heel veel nadruk erop. Wat je allemaal wel niet verkeerd deed. En dat had ook allemaal te maken met die theologie, zeg maar, die in sommige kerken is, om daar de nadruk op te leggen. En als je daarin opgegroeid bent, en ik heb dat alleen maar in mijn middelbare school zo ervaren, Maar als je daar je hele leven in opgevoed wordt, in zo'n regime om het zo maar te zeggen. Als je opgevoed wordt door je ouders en je krijgt altijd maar te horen dat je niet goed genoeg bent, dat je dingen verkeerd doet en je krijgt nooit complimenten, dan kan er een scheef beeld gaan ontstaan. En dan ga je dat beeld wat andere mensen op jou leggen, dat ga je jezelf dan automatisch toe-eigenen, omdat je daardoor beïnvloed wordt. En er is een grote kans dat je dan een heel laag zelfbeeld krijgt. En dat heeft allerlei grote gevolgen. Het heeft gevolgen vaak op het psychische vlak. En je ziet dat mensen die daarmee te kampen hebben, soms in depressies komen. Dat ze moeite hebben om actie te nemen, om dingen te gaan doen. Moeite hebben om initiatief te nemen. Omdat er sprake is van faalangst. Je ziet er daar soms eetproblemen door ontstaan. Maar je gaat alleen maar naar binnen richten. Want, oh, stel je voor dat ik iets verkeerd doe. En dat heeft een enorme impact op je leven. Maar dat is niet zoals God naar ons kijkt. Natuurlijk is het waar dat we fouten maken, dat we zondigen. Maar dat is niet het enige verhaal. Dat is maar de helft van het verhaal. God kijkt naar ons door een hele andere bril. Die kijkt ons naar ons door de bril van Jezus Christus. Omdat hij voor onze zonde gestorven is. Wij mogen een kind zijn van God. En een goede vader zoals God is, zoals we dat ook gezongen hebben, die kijkt niet alleen maar naar je zonde. Die kijkt niet alleen naar wat je verkeerd gedaan hebt. Hij ziet dat niet over het hoofd, maar er is vergeving. Hij ziet ook hoe geweldig je bent, wat voor potentie we allemaal niet hebben. De geweldige gaven en talenten die je gekregen hebt, en dat je daar iets mee mag gaan doen. En dan is het niet erg als je daar een foutje in maakt, want we maken allemaal fouten. Maar het mooie is dat je, als je een fout hebt gemaakt, dat je weer opstaat, dat je dat beleidt, dat je vergeving vraagt en dat je weer verder gaat. Dat is waar het om gaat. En God is een hele liefdevolle God. En jij bent zijn geliefde kind. En dat is zo belangrijk om dat te blijven beseffen. Die nadruk op zonde en schuld is eigenlijk ook wel heel erg iets typisch Nederlands. Als er in Nederland iets gebeurt, gewoon iets misgaat, zonder dat iemand daar per se een fout heeft gemaakt, dan zijn we heel erg geneigd om te kijken van, hey, wie is daar de schuldige? Wie heeft de fout gemaakt? Wie draagt de schuld? Dat is iets typisch Nederlands om daar als eerste naar te kijken. En het heeft te maken ook met wat ik vertelde over de Driester en de reformatorische achtergrond. Dat is de invloed van de theologie van Calvijn. Waar hij heel erg daar die nadruk legt op schuld en op zonde. En dat is zich in de cultuur van Nederland eigenlijk gaan nestelen. En ik denk dat vooral wat oudere generaties dat zullen herkennen. Dat daar de nadruk op ligt. En op een gegeven moment zag je in de cultuur van Nederland daar een verandering in kwam. Dat we ons een beetje losmaakten van de kerk, de ontzuiling, de ontkerkeling. Dat mensen dachten, ja, maar ik wil niet meer zo heel erg op die schuld gericht zijn. Ik wil juist benoemen wat ik goed doe. Ik wil juist gericht zijn op complimenten. En op zich is dat goed, alleen ook daarin kun je doorslaan. En op een gegeven moment zag je dat er een soort stroming ontstond. We zeiden van, je moet niks negatiefs zeggen, maar alleen maar mooie, positieve dingen. Alleen maar bemoedigingen. Niet meer benoemen wat fout gaat, maar alleen maar wat goed gaat. En als er dan toch iets fout gaat, dan benoem je daar iets in wat dan toch positief is. En je ziet, of ik heb gezien, dat dat bijvoorbeeld ook invloed heeft gehad op verschillende opvoedingsmethodes, opvoedingsgedachten. En ik heb wel eens mensen horen zeggen en ook mensen zien doen, die alleen maar op dat positieve gericht zijn van wat een kind doet. En totaal niet benoemen van wat er misgaat. En dat is op zich een hele goed bedoelde gedachte. Maar ook dan kan je weer een scheef beeld krijgen. Want er staat onbalans. Je moet niet de balans leggen, alleen maar nadruk leggen op zonde en schuld. Maar je moet het ook niet andersom gaan leggen. Het is belangrijk dat we daar een balans zoeken. En als je alleen maar op het positieve gericht bent. En je daardoor altijd beïnvloed wordt. Kun je gaan denken dat je eigenlijk best wel een geweldig mens bent. En dat je het eigenlijk allemaal heel erg geweldig doet. En als een kind daardoor alleen maar beïnvloed wordt. Dan zul je zien, of zie je vaak, dat er narcistische trekjes zich gaan ontstaan. Mensen, kinderen zijn dan veel moeilijker aanspreekbaar op wat ze verkeerd doen. Omdat ze zich helemaal geweldig vinden. In de praktijk hebben we wel eens gezien dat ouders van kinderen, als er problemen zijn op school of ze halen een onvoldoende voor iets, dat die ouders dan boos zijn op de school, boos zijn op de leraar. Want die begrijpen hun kind verkeerd. Want hun kind is toch geweldig, hun kind is uniek. En de leraar, ja, die ziet niet hoe geweldig hun kind is. En het kan toch nooit zo zijn dat mijn kind een 4 of een 5 krijgt voor een of ander vak. En daarin zie je dat er een verkeerde nadruk is gekomen. Dat er een omslag is gekomen. Waardoor die kinderen ook alleen maar denken van zichzelf. Ik ben geweldig. En dat is een mooie gedachte. Maar je bent niet alleen maar geweldig. Want je maakt ook fouten. En als je alleen maar zo door het leven gaat. Te denken dat je geweldig bent. Dan gaat het leven echt een enorme teleurstelling zijn. Want andere mensen vinden misschien helemaal niet dat je zo geweldig bent. En dan loop je aan tegen het werk. Je loopt aan tegen sollicitaties. Je loopt aan op een school of wat dan ook. Met mensen je dan op je tekortkomingen gaan wijzen, dan komt dat niet aan. Je bent niet meer aanspreekbaar. En zo zie je dat er een andere balans ontstaat. Een andere extreme. Hoogmoed en narcisme liggen dan op de loer. Dat zondebesef is dus heel erg belangrijk in de relatie met jezelf. Je bent geweldig, je bent uniek, je hebt verschrikkelijk veel gave talenten gekregen, maar je maakt ook fouten. En het is belangrijk om ons daar bewust van te zijn. In de voorbereiding van de preek kwam ik deze week een artikel tegen op de website cip.nl. Misschien ken je die wel. En dat sloot eigenlijk heel erg aan bij de voorbereiding van mijn preek en wat ik heb willen vertellen. En daarin kwam ik een citaat tegen wat ik wel kende, maar wat ik eigenlijk nog niet aan gedacht had. En die gaat als volgt. Omdat God van ons houdt, aanvaardt hij ons zoals we zijn. Maar hij houdt te veel van ons om ons te laten zoals we zijn. Ik vind dat ook wel een uitspraak die daar heel erg bij past. En beide extremen zijn dus niet zoals God naar ons kijkt. God ziet en weet dat we fouten maken, maar hij ziet ook dat we vergeven mogen worden door Jezus Christus. En hij kijkt naar ons als geliefde kinderen. Wij zijn geliefde kinderen van God. Zondebesef is dus belangrijk in je relatie met God. Dat is belangrijk in relatie met jezelf. Maar het is ook belangrijk in relatie met andere mensen. Als je relatie met God niet goed is en je beseft niet dat je een geliefd kind bent, dan heeft dat invloed op je zelfbeeld. Maar als je zelfbeeld of heel laag is, of juist heel hoog is, dan heeft dat ook weer invloed op je relatie met anderen. Als je bijvoorbeeld heel erg hoogmoedig bent en je vindt jezelf helemaal geweldig, dan is de kans groter dat je neerkijkt op andere mensen. En dat je dus niet naar hen kijkt door de bril van God. En als je heel erg laag zelfbeeld hebt en je vindt jezelf heel erg slecht, dan is er een grote kans dat je andere mensen heel erg geweldig vindt. En dan kijk je op naar die en dan kijk je op naar die. En dan ga je die mensen als een soort, misschien bijna als een soort afgod zien. Of ga je emotioneel afhankelijk van ze worden. En dan zie je dat ook die relatie weer beschadigd wordt. Zondebesef daarin is dus belangrijk. In de Romeinenbrief, waar Paulus een brief schrijft aan de gemeente in Rome, daar in die gemeente is een conflict gaande. Conflict tussen Joodse christenen en heidenchristenen. En die twee groepen kijken eigenlijk op elkaar neer. En wat Paulus doet, is dat hij bezig is met een soort van conflicthantering. Hij probeert te zoeken naar de overeenkomsten. En dat is natuurlijk sowieso goed als er iets gaande is, dat je zoekt naar de overeenkomsten. Wat hebben wij nou gemeen met elkaar? Welk gedeeld doel delen we met elkaar? En hoe kunnen we toch samen, ondanks de verschillen, ons op dat ene doel richten? En dat is wat Paulus ook doet in de Romeinenbrief. En dan kom ik weer terug op die tekst in Romeinen 3, vers 23. Alleen ik ga nu de nadruk iets anders leggen. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen. Omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Paulus benoemt er heel erg specifiek dat iedereen, allemaal. En dat is een lijn die zeker in de eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief die je telkens weer terugziet. Een andere Bijbeltekst waarin je dat ziet, of een tekst in de Romeinenbrief, waarin Paulus diezelfde techniek hanteert, is Romeinen 2 vers 9 en 10. En daar staat het volgende. Iedereen die het slechte doet, wacht leed en ellende. De Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. Iedereen die het goede doet, wacht glorie, eer en vrede. De Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. God maakt geen onderscheid. God maakt geen onderscheid in ras. God maakt onderscheid in of je Jezus volgt. En in onze relatie met elkaar is het belangrijk om te beseffen dat ik heb gezondigd, maar dat die ander ook heeft gezondigd, maar dat ik daarin eigenlijk altijd eerst naar mezelf kijk. Dat is waar Paulus hier naar oproept in de Romeinenbrief. Want het kan allemaal wel zijn dat je gezondigd hebt, maar kijk nou eerst eens naar jezelf. Die ander heeft zeker weten een fout gemaakt, maar kijk nou eerst eens naar je eigen aandeel daarin. We zijn natuurlijk gewoon heel erg geneigd om die ander de schuld te geven. Het ligt altijd aan die ander. Het is heel makkelijk wijzen naar die ander. Het is veel moeilijker om in die spiegel te kijken. Om te kijken naar je eigen aandeel daarin. En jaren geleden heb ik voor mezelf geprobeerd daar een soort ja, regel is een groot woord, maar ja, laat ik het maar gewoon regel noemen, een soort 1% regel. En dat lukt mij lang niet om me daar altijd aan te houden. Maar mijn intentie is, en ik wil gewoon heel graag, dat in een conflict of als er een meningsverschil is, te kijken naar, ook al heb ik maar 1% aandeel erin. Ook al is het maar 1% wat ik verkeerd heb gedaan. Dan is het de moeite waard om daarnaar te kijken. En is het de moeite waard en mijn verantwoordelijkheid om daar iets mee te doen. Ook al ligt 99%, bij wijze van spreken 99% bij die ander. Daar kan ik heel erg naar wijzen, daar kan ik het heel erg over hebben, daar kan ik heel erg mee zitten. Maar het enige waar ik invloed op heb, is die 1% van mezelf. En ik moet dan wel eens denken aan, als er een conflict gaande is, als er een ruzietje is of er speelt iets. Dan lijkt het soms net alsof we ons terugtrekken op ons eigen eilandje. We staan op ons eigen eilandje, we draaien de rug naar elkaar toe, arm over elkaar en we zijn boos. We zijn boos op die ander en we denken alleen maar aan wat die ander gedaan heeft. En je zou misschien ook kunnen zien dat er tussen die eilandjes een soort bruggetje is. Allebei een ophaalbrug. En die doen we allebei omhoog. We willen geen contact met elkaar. En de relatie is verbroken. Maar ook al is jouw aandeel 1%, ook al is mijn aandeel 1%, dan nog kan ik ervoor kiezen en is het mijn verantwoordelijkheid om die armen niet meer over elkaar te doen, maar om te draaien. En die armen open te doen. En misschien even te roepen naar die overkant. Hé, jij daar, sorry, het spijt me. En dan je bruggetje naar mee te doen. En vaak wat je ziet is dat je dat zelf doet en dat moet niet je doel zijn. Het doel moet zijn om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Maar als je dat zelf doet, als je je omdraait en als je je bruggetje naar beneden doet, zal je heel vaak zien dat die ander denkt van ja, dit is ook eigenlijk wel zo. Ik heb eigenlijk ook fouten gemaakt. En dat die ander zich omdraait en dat hij ook zijn bruggetje naar beneden doet. En dat je elkaar weer kan ontmoeten daartussen. Dat is iets wat ik zelf in mijn leven vaak gezien heb, dat het vaak zo werkt. En dat ik vind dat iets heel moois. Tegelijkertijd merk ik dat het ontzettend moeilijk is om naar jezelf te kijken. Om naar die 1% te kijken. Dus het is absoluut geen makkelijk advies. Het is absoluut geen makkelijke regel. Maar ik geloof wel dat het goed is om daarnaar te streven. Daarnaar te kijken. Als onze relatie met God goed is, dan kunnen we door Gods ogen naar onszelf kijken. Dan weten we dat we zondigen. Maar ook dat we vergeven zijn. En vanuit dat zelfbeeld kunnen we ook beter met elkaar omgaan. Alle hebben gezondigd, dus ook jij. Maar iedereen kan vergeven worden, dus ook jij. Dus ook die ander. Ik moet dan ook denken aan het verhaal, een gelijkenis wat Jezus vertelt. Ik weet even niet meer in mijn hoofd waar dat is. Maar dat er een man bij een koning komt en die heeft schuld. En die koning vergeeft de schuld van die man. En dan komt die man buiten en dan komt iemand tegen die ook schuld bij hem heeft. En die vraagt, wil je me mijn schuld vergeven? En die man zegt, nee, dat wil ik niet. En die man krijgt er vervolgens ontzettend van op zijn kop van die koning. Als God ons vergeven is, hoe moeilijk is het dan dat wij andere mensen vergeven? Dat is moeilijk, maar het is wel onze opdracht. Het is belangrijk om te weten dat wij vergeven zijn. Als ik kijk naar mijn eigen leven en de dingen die ik verkeerd heb gedaan naar andere mensen toe, de zonden die ik heb gedaan en dat die vergeven zijn, het staat niet in verhouding met wat ik verkeerd heb gedaan naar God toe. Mijn zonde, mijn schuld naar God toe is vele malen groter dan die van andere mensen naar mij toe. En als God mij toch kan vergeven, dan kan ik toch ook die ander vergeven. Dan kan ik toch ook naar die ander toe gaan en het weer goed maken. Zondebesef is dus belangrijk in onze relaties. In onze relatie met God, met onszelf en met die ander. En het is belangrijk om daar te weten dat dat natuurlijk niet het enige verhaal is. Maar soms hebben we gewoon moeite om daarover te praten. Het is niet makkelijk om te praten over zonde. We praten gewoon veel liever over genade en over vergeving. Maar het blijft belangrijk om naar onszelf te kijken. Ook te kijken naar de dingen die misgaan. En we mogen dan weten dat als we dat belijden aan God, dat we vergeven zijn. En in die drie relaties denk ik dat het goed is om daar praktische handvatten te geven. Wat ik doe zelf in mijn relatie met God is dat ik dus aan het einde van de dag eventjes dat moment probeer te nemen. En dat lukt mij ook trouwens niet altijd. Daar moet ik ook heel eerlijk in zijn. Maar even die tijd te nemen om te denken, wat heb ik vandaag gedaan? Wat heb ik vandaag gezegd? Wat heb ik vandaag gedacht? En staat er iets tussen mij en God in wat ik goed moet maken? En dan mag ik dat belijden en dan mag ik weten dat ik vergeven ben. Dan is het goed. En onze relatie naar onszelf, het is belangrijk dat we naar onszelf kijken door de ogen van God heen. En het is belangrijk om te weten van hoe zit het met jou? Hoe zit het met mij? Heb ik een laag zelfbeeld? Of heb ik een hoog zelfbeeld? In sommige gevallen merk ik dat ik een hoog zelfbeeld van mezelf heb. En dat ik wat hoogmoedig kan zijn. En in sommige gevallen heb ik juist een laag zelfbeeld. En kijk ik zelfs op mezelf neer. En merk ik dat er weer een beetje sprake kan zijn van faalangst. En ik merk dat het gewoon heel belangrijk is om daar bewust van te zijn. En daar actie op te nemen. En te kijken naar mezelf, te weten, ik vind het moeilijk om te doen. En het zou wel eens kunnen zijn dat het misgaat. Maar of dat nou wel of niet zo is, ik weet dat ik een geliefd kind van God ben. Ook als het niet goed gaat, dan is het goed. Dan houdt hij van mij. En dan kan ik toch die stap nemen. Dan kan ik toch de moed vinden om te doen wat ik mag doen. En wat ik misschien wel soms moet doen. En hoe zit het bij jou? Denk daar eens over na. Denk eens over na hoe jouw zelfbeeld is. En staat dat in lijn met hoe God naar jou kijkt? En soms hebben we het dan nodig om daar ingevoed te worden. Daarom is het ook belangrijk om je Bijbel te blijven lezen. Omdat je daarin leest hoe God naar jou kijkt. Het is ook goed om te reflecteren op jezelf en hulp te vragen aan andere mensen. Vraag eens feedback aan iemand die dichtbij je staat. Zijn er dingen in mijn leven waar je zegt van ja, eigenlijk is het eigenlijk best wel raar dat je dat doet. Ben je aanspreekbaar als mensen jouw feedback geven? Dat is heel erg belangrijk daarin. En dat is moeilijk, maar het helpt wel om te groeien in je relatie met God, in je relatie met jezelf en in je relatie met die ander. En in die relatie met jezelf misschien loop je ook wel eens tegen dingen aan, net zoals ik dat tegen dingen aanloop. En dan is het moeilijk, maar misschien is het dan toch gewoon heel erg mooi als je ervoor kan kiezen om verantwoordelijkheid te nemen voor datgene waar jij een aandeel hebt, waar jouw verantwoordelijkheid ligt. Ik denk dat het heel mooi is dat als we met elkaar leren om dat initiatief te nemen om dingen goed te maken, dat daar de relaties tussen ons veel mooier gaan worden en geweldig zullen zijn. Zullen we afsluiten met gebed? Trouwe God in de hemel, Heer, wil u danken voor wie u bent. U bent een geweldige God. U bent een grote God. U bent een heilige God. Heer, we zijn zo ontzettend dankbaar dat u de stap hebt genomen om naar ons toe te komen. Dat u degene bent die het initiatief heeft genomen. Eigenlijk zien we daarin ook weer dat u degene bent die als het ware die stap neemt. En dat wij ook zo die stap naar anderen mogen nemen. Heer, u bent een genadige God. U bent een vergevende God. U bent een goede God. En wat is het geweldig dat we uw kinderen mogen zijn. Dat we uw geliefde kinderen mogen zijn. Dat we bij u mogen komen, ondanks alles wat er soms misgaat in ons leven. Heer, wil u daarvoor danken. En we willen ook vragen of u in ons leven wilt zijn. Dat u in ons leven wilt komen. En dat u door uw Heilige Geest ons wilt openbaren wat er soms misschien misgaat in ons leven. In Johannes 16 zegt u dat de Heilige Geest ons wil overtuigen van onze zonden, van de dingen die wij verkeerd doen. En dat heeft te maken met het feit dat we tot geloof komen en bij u mogen komen, maar dat is iets wat ook gewoon mag blijven zijn. Dat we elke dag weer door uw geest aangesproken mogen worden door wat er verkeerd gaat. Heer, we willen danken dat u dat doet, dat we niet aan ons lot zijn overgelaten. En we willen vragen of u tot ons wilt spreken. Misschien nu op dit moment, misschien is er wel een relatie of een moment of een dingetje geweest, misschien vanochtend wel, van het weekend wel, of de afgelopen periode. Dat er iets in je gedachten mag komen, dat Gods geest tot jou mag spreken en zegt van, hé, er is iets wat je goed kan maken. Misschien met God, misschien iets met jezelf, misschien iets met een ander. En dat we daar initiatieven mogen nemen. En Heer, wilt u ons daar dan bij helpen? Want het is gewoon ontzettend moeilijk om dat te doen. Het is ontzettend moeilijk om die eerste stap te zetten. Heer, wilt u ons vrijmoedigheid geven? Wilt u ons de kracht daarvoor geven? Dat we mogen weten dat, ook al zou dat misschien niet aanvaard worden, want niet elk excuus, niet elke belijdenis wordt altijd aanvaard door een ander. Heer, dat we ook mogen weten, ook al vergeeft die ander ons misschien ook niet, dat u ons wel vergeeft. En dat het er niet toe doet dat u op een andere manier aan ons kijkt. Heer, we willen u daarvoor danken. We willen belijden dat we gewoon mensen zijn die fouten maken. Heer, dat doen we allemaal. Ik doe dat ook. En Heer, ik wil danken dat u dan toch weer ons telkens weer vergeeft. Heer, wilt u met ons meegaan in de relaties met ons, met u, met onszelf en met anderen, dat we het goed mogen maken. Heer, wilt u ons weer, als het ware, weer binden aan elkaar. Wilt u ons bevrijden van de dingen die tussen ons instaan. En dat we het weer goed mogen maken. Dat we elkaar mogen liefhebben en dat we tot ons doel mogen komen. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen.